Kerkenraad, deelt u nog het volgende mee, dat vanmiddag de heilige doop zal worden bediend en dat volgende week dominee J. de Bruin ons hoopt voor te gaan.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zegengeesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen het eerste vers van Psalm 84. Hoe liefelijk, hoeveel heilgenot, o Heere der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Wij noemden u het eerste van Psalm 84. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 113 en daarvan het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof en hen verrijkt met eer en lof, naast prinsenplaats ten wereldgroten. Wij noemden nu het vierde vers van Psalm 113 en daarna zal de schriftlezing volgen. En wel uit het Oude Testament 2 Samuel 9, wat ook de tekst voor de prediking vormt. We luisteren naar de wet Wij zingen het vierde van 113 en daarna 2 Samuel 9.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. David zeide: Is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe om Jonathans wil? Het huis van Saul nu had een knecht, wiens naam was Siba, en ze riepen hem tot David. En de koning zeide tot hem: Zijt gij Siba? En hij zeide: Uw knecht. En de koning zeide: Is er nog iemand van het huis van Saul, dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Toen zeide Siba tot de koning: Er is nog een zoon van Jonathan, die geslagen is aan beide voeten. En de koning zeide tot hem, waar is hij? En Ziba zeide tot de koning, zie, hij is in het huis van Macher, de zoon van Amiel, te Lodebar. Toen zond de koning David heen, en hij nam hem uit het huis van Macher, de zoon van Amiel, van Lodebar. Als nu Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van David, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zeide, Mephibozet. En hij zeide, zie, hier is uw knecht. En David zeide tot hem, vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen, om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven, en gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide, wat is uw knecht dat ge omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba Sauls jongen en zeide tot hem, al wat Saul gehad heeft en zijn gans huis heb ik de zoon uws heren gegeven. Daarom zult gij voor hem het land bearbeiden, gij en uw zonen en uw knechten, en zult de vruchten inbrengen, opdat de zoon uws heren brood hebben dat hij eten. En Mephibozet, de zoon uws heren, zal geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Ziba nu had 15 zonen en 20 knechten. En Ziba zeide tot de koning, naar alles wat mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, al zo zal uw knecht doen. Ook zou Mephibozet, etende aan mijn tafel, als een van des konings zonen zijn. Mephibozet nu had een kleine zoon, wiens naam was Micha. En alle die in het huis van Ziba woonden, waren Mephibozets knechten. Al zo woonde Mephibozet te Jeruzalem, omdat hij gedurig at aan des koningstafel, en hij was kreupel aan beide zijn voeten.
In onze voorbeden willen wij omdragende, rouwdragende familie Bevelander ten Hoorn. De moeder van zuster Marianne Bevelander is overleden. Anita de Waal willen we opdragen en John van Dam. En met de kleine Liam Kraaienveld gaat het gelukkig goed, die nu in Maastad ziekenhuis verblijft. Dankzij hem willen we doen dat zuster van den Berg Molenaar weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En wij hoorden ook dat Hans Vlot en Elise een pleegkind hebben gekregen. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo komen wij voor uw aangezicht. Terwijl de regen neerstort op het kerkdak en doorvochtigt de aarde, zo zal toch ook het zijn wanneer gij komt met de zegen van uw Heilige Geest en met de zegen van uw woord. Als gij daarin meekomt, Heere, dan zal dat de dorre aarde doordrengen van het nat, van de dauw die gij laat neerdalen, zoals u dat beloofd hebt in uw woord, ik zal Israël zijn als de dauw. En Heere, wij bidden u als wij dan zo tot u naderen, of gij ons dat besef wil geven, hoe noodzakelijk dat is, dat gij komt. Want Heere, wat zullen wij uithalen wanneer gij u onthoudt met uw kracht, met uw genade? Want wij hebben het alles verzondigd. En geef toch dat we dat ook beleven. En niet alleen bespreken, maar dat we dat ook voelen in ons hart. Dat we niets verdiend hebben. En dat gij nochtans naar ons om wil zien, als naar dode honden, Zoals we dat ook in onze tekst zullen horen. En dat kunnen we wel makkelijk op onze lippen nemen. Maar Heere, geef dat toch te beleven. Want als u dat geeft te beleven, dan zult u ook onze naam noemen. Zoals David ook de naam noemde van hem aan wie hij Gods weldadigheid bewees. Toen hij het uitriep, Mephibozet. En Heere, zou u dan ook onze naam eens willen noemen onder de prediking van het woord van God. Maar we hebben uiteindelijk ook allemaal dezelfde naam, namelijk Adam. En Heere, geef toch dat we dat ook beseffen, opdat wij teruggebracht mogen worden naar het paradijs, waar wij goed uit uw hand zijn voortgekomen. Naar uw beeld en gelijkenis hebt u ons geschapen. Maar Heere, wij hebben dat stuk gemaakt door onze zonde en ongerechtigheid. En we kunnen dat beeld nooit meer herstellen, tenzij dat wij van nieuws geboren worden. En wij bidden u voor de onbekeerden in ons midden, of gij hen toch uit genade te sterk wil worden, en of gij hen uit de dood wil opwekken tot het nieuwe leven, zodat ze uw stem mogen vernemen. En u hebt het toch zelf beloofd, dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze horen, die zullen leven. En u roept het toch ons allen toe, hoort en uw ziel zal leven. En wij bidden u of gij daartoe de prediking van deze dag wil gebruiken, overal waar uw knechten geroepen worden om dat woord te verkondigen. En Heere, we bidden u ook voor degenen die bekommerd zijn, die zich nergens bij durven te scharen, die zich in de wereld niet thuis voelen en zich bij Gods volk niet durven te rekenen, die onbekeerd over de aarde gaan, die te tobben hebben over hun zonde en die geen licht hebben en in wie de duisternis is en waar de duivel hen probeert af te houden van de mogelijkheid van zalig worden, en die toch zo ruim gepredikt wordt in het heilig evangelie in Christus Jezus. Of gij hen toch wilt laten zien dat er voor hen nog doen aan is, juist ook omdat hij gekomen is om het verlorene te zoeken. En wij bidden u of gij daarom hen geloof wil schenken, opdat zij een oog buiten zichzelf mogen krijgen op die gezegende van de Vader die gezonden is om zondaren zalig te maken. En wij bidden u ook voor uw volk en kinderen. Ze kunnen ook zo verstillend zijn in de stand van hun geestelijk leven. En wij bidden u of gij hen wilt gedenken naar wat zij van nodig hebben. Heere, het kan zo dor zijn, zo donker, zo, ja, zo ver af zijn. Maar wilt u dan weer naderbij komen, Heere, zodat zij mogen zien dat zij gebracht zijn in 's koningspaleis, aan 's koningstafel, om daar de weldadigheid te proeven om de meerdere Jonathans wil. En dat zij dan ook zullen inleven, dat zij gedurig hun hele leven kreupel zullen blijven aan beide voeten, en dat ze daarmee afhankelijk gemaakt zijn, en dat ze dat dan ook mogen beoefenen, Heere, van uw genade. En dat zij dan mogen ervaren dat uw genade ook echt genoeg is. Heere, denk aan hen die bijzondere moeite en verdriet moeten meemaken in hun leven. U weet dat, ach Heere, het is een grote gemeente, maar er zijn ook zoveel zorgen in verschillende gezinnen en bij verschillende personen. En we dragen ze aan u op, Heere, als de grote herder der schapen. Wilt gij hen troosten en versterken in aanvechting en in kruis, in rouw, in het bijzonder ook de familie Bevelander ten horen, waar hun geliefde moeder en schoonmoeder uit het leven is weggenomen. En u weet ook wat dat bij hen oproept. En we bidden u of gij hen daarin wilt troosten en wilt versterken. En bemoedigen ook als zij de komende week bij het open graf zullen staan, dat het woord van God aan kracht mag doen in het hart van de kinderen en de kleinkinderen. Ja, Heere, dat zij het toch mogen ervaren. Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, doch de Heere zal mij aannemen. We dragen ook Anita aan u op, dat het haar goed mag doen als zij in Zwitserland verblijft. En wellicht dat ze ook met ons meekijkt en dat zij ook iets mee mag nemen van het woord van God in haar leven. Heere, wilt u haar dan ook troosten en gedenken. We dragen ook John aan u op, die we ook zo goed kennen. Heere, wilt gij hem toch te sterk worden? Wilt gij hem toch genadig zijn? Naar de grootheid van uw goedertierenheid, Heere. Heere, we mogen uw naam danken dat het goed gaat met Liam. Wilt u ook hem en zijn ouders gedenken? En dat zij mogen ervaren dat gij uw zorg betoont. Zo mag er ook blijdschap zijn dat zuster van den Berg weer thuis mag komen. Heere, u kent haar eenzaamheid en wilt u haar bezoeken met uw heil. Heere, zo mochten Hans en Elise een pleegkind toevertrouwd krijgen aan hun zorg. En geef toch dat zij dat ook mogen ervaren als een roeping, opdat ze ook dit kind die liefde mogen geven waartoe zij geroepen zijn, maar bovenal dat ze ook dit kind mogen opvoeden bij het woord van God. Gedenk ons zo te samen in uw gunst, Heere. Doe niet naar onze ongerechtigheden, maar zie ons aan in de Heere Jezus Christus. En help uw dienstknecht en hoor ons gebed. En wij danken u dat de regen opgehouden is, Heere, zodat dat ook ons niet zal storen onder het preken en onder het luisteren. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 25 en daarvan de versen 4 en 5, 4 en 6 bedoel ik. 25, en dat is zeer een goedheid, kent geen palen. En het zesde, wie heeft lust de Heere te vrezen? Zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 72 en daarvan het 7e vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga als hen geweld en list bestrijden. Al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Het 7e vers van Psalm 72 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, de koningen van Israël, die moesten unieke koningen zijn. Zij moesten zich duidelijk onderscheiden van de koningen van de omliggende volkeren. En waarin moesten ze zich dan onderscheiden? Nu dat zij goedertieren koningen zouden zijn. Dat lezen wij ook heel duidelijk in Gods heilig woord als de Syriërs verslagen worden. Dan zeggen de Syriërs tegen elkaar, laten wij naar de koning van Israël toe gaan, want de koningen van Israël zijn goedertieren koningen. En dan komen ze met de strop om hun hals naar die koning toe om barmhartigheid te ontvangen. En waarom moesten ze zich daardoor onderscheiden? Omdat die koningen van Israël namens God regeerden. Het waren theocratische koningen. En zij moesten iets laten zien wie God als koning wil zijn voor een arm en een verloren zondaar. En dat zien we heel duidelijk in de geschiedenis die onze aandacht vraagt vanmorgen. Als we luisteren naar David, bewijst Gods weldadigheid aan Mefiboset. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij Davids vraag. Ten tweede Davids woord. En ten derde Davids daad. Dus David bewijst Gods weldadigheid aan Mefiboset. Davids vraag, Davids woord en Davids daad. Gemeente, wanneer wij ons plaatsen in de geschiedenis van 2 Samuel 9, dan moeten wij ervan uitgaan dat David dan al een aantal jaren op de troon zit als koning van geheel Israël. We zouden kunnen zeggen dat David al jongens en meisjes op dat moment op het hoogtepunt misschien wel is van zijn regering. Er is op dit moment rust en vrede in zijn rijk. En de Heere heeft zijn vijanden aan hem onderworpen. En zoals dat wellicht ook gaat in een rustperiode, dat je dan ook nadenkt en terugblikt. En zo zie ik David zitten in zijn paleis, dat hij aan het mijmeren is aangaande de dingen die allemaal gepasseerd zijn. En dat hij ook nadenkt over vroeger. En dan komt bij hem een vraag naar boven. Namelijk, zou er nog één van het huis van Saul zijn die ik weldadigheid kan bewijzen? Als hij deze vraag hardop uitspreekt, dan is niemand op dat moment aanwezig in het paleis. En dan overdenkt hij die vraag. En dan roept hij zijn knecht Ziba erbij. Ziba, kom jij eens even hier. Ik heb een vraag aan je. Is er misschien nog één van het huis van Saul bij wie ik Gods weldadigheid kan bewijzen? Het is dus niet zo dat David net als alle andere koningen handelt. Want het was heel gewoon wanneer er een nieuwe koning kwam, dat het oude koningshuis in zijn geheel uitgeroeid werd. En David wist natuurlijk wel dat de oudste zonen van Saul gesneuveld waren op Gilboa tijdens de strijd tegen de Filistijnen, waaronder ook zijn vriend Jonathan. En hij wist ook dat toen het rijk nog niet helemaal onder de hoede van David was,
dat de laatste zoon van Isboset op een verschrikkelijke manier vermoord was door twee van zijn oversten. En dat David ook die oversten heeft gestraft. Maar hij ging na of er nog misschien iemand leeft van de nazaten van Saul. Niet om die alsnog uit te roeien, maar omdat hij wat beloofd had. Hij had namelijk aan Jonathan dat beloofd. Toen hij met Jonathan een verbond had gesloten, toen stond Jonathan daar. Jonathan die koos zowel de kant van David, doordat hij erkende: David, jij zult koning worden. Dat geloof ik echt, dat je van Gods wegen gezalfd bent. Maar hij koos ook de kant van zijn nakomelingen. Want wij lezen in 1 Samuel 20 vers 14. En zult gij, indien ik dan nog leven, ja, zult gij niet weldadigheid des Heren aan mij doen, en dat ik niet sterve? En ook zult gij weldadigheid niet afsnijden van mijn huis tot in eeuwigheid? Dus hij nam het op voor zijn nakomelingen, dat zij niet uitgeroeid zullen worden, David. En toen heeft David een verbond gesloten met Jonathan. En daarin beloofde David dat hij inderdaad de nazaten van Jonathan zou sparen. En nu vraagt hij aan Ziba: en is er nog een aan wie ik Gods weldadigheid bewijzen zou? Eerst zei hij alleen maar weldadigheid en nu Gods weldadigheid. En er staat in het Hebreeuws het woord gesed, goedertierenheid, Gods goedertierenheid. Omdat hij een eed had afgelegd voor het aangezicht van God toen hij een verbond gesloten had met Jonathan. En wat betekent dat concreet? Nou, dat David zich ook tegenover God verplicht voelde om, als er dan nog een nazaat is van Jonathan, om hem zijn verbondsgoedertierenheid te bewijzen. Jazeker, zegt Ziba, er is nog één nakomeling van het huis van Saul. En dat is een man inmiddels geworden, een jonge man. En hij is kreupel, hij is geslagen aan beide voeten. En jongens en meisjes, misschien weten jullie wel hoe dat gebeurd is. Want toen het bericht kwam dat Saul en zijn zonen gesneuveld waren en ook vader Jonathan, ja, toen was deze man die nu volwassen is en kreupel, die was toen nog een klein jongetje van 5 jaar. En toen de voedster die dacht van: nou moet ik maken dat ik wegkom met dit jongetje, want het was het enigste jongetje nog. En toen is ze gevlucht. En onder het vluchten struikelde ze terwijl ze dat jongetje in haar arm had. En toen viel dat jongetje uit de arm van de vrouw die voor dat jongetje zorgde. En door die smak op de grond kwam hij zo raar terecht dat hij verlamd werd aan zijn beide voeten. En vanaf toen kon hij nooit meer lopen. En toen is die vrouw, die voedster, die is over de Jordaan getrokken. En die heeft goed nagedacht over een plaats waar ze zou gaan wonen, waar ze zich zouden kunnen verstoppen. Want het was de gewoonte dat als er een nieuwe koning zou komen, dan zou hij net zo lang gaan speuren of er nog ergens een nazaat is, een concurrent is, een afstammeling van de vorige koning, om die ook te doden. En zo komen ze in Lodebar terecht. Lodebar, een afgelegen plaats over de Jordaan, in de woestijn. De naam zegt het eigenlijk al. De naam Lodebar betekent zonder weide, zonder belofte, zo kun je het ook vertalen. Dus eigenlijk zonder dat de Heere een belofte verbonden had aan dat plaatsje. Dat dat plaatsje ooit nog eens een keer van betekenis zou zijn, van economische betekenis zou zijn. Dat je daar een bestaan op kunt bouwen. Nou, mensen die daar gingen wonen, die hadden misschien wel echt wat te verbergen. Want ja, daar kwam de politie waarschijnlijk niet. Daar kwam de soldaten van de koning niet om iemand op te sporen. Ach, ja. En zo zit dan dit jongetje, wat opgegroeid is tot een volwassene en ook getrouwd is, in Lodabar. Echt onaantrekkelijk om daar te wonen, om zich daar te verstoppen voor, ja, voor de koning. Ja, wat wist hij van dat verbond dat David gesloten had met zijn vader Jonathan? Hij was nog een klein kind. Wat wist die voedster daarvan? Je kunt er gerust van uitgaan dat, ja, dat hij daar helemaal niets van weet. Ja, en dan David die daar zegt, die met dat plan komt om dan toch Gods weldadigheid te bewijzen aan eventueel nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul. Zo wordt er gezegd, hij zegt niet Jonathan, maar om Jonathans wil, maar van het huis van Saul. Ja, die hebben dat niet verdiend. En geliefde gemeente, daar ligt nou het beeld in, zoals een theocratisch koning behoort te zijn naar zijn onderdanen. Het beeld van zoals God is voor een arm en een verloren zondaar. Dat God al van eeuwigheid ook die vraag heeft gesteld in de stille raad des vredes. Dat God ook gezegd heeft, is er ook één van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem bewijs. En dan is het huis van Saul een beeld van het huis van Adam. Zoals Adam in opstand gekomen is en diep gevallen is en een vijand van God geworden is en zelf koning wilde zijn en het koningschap van God niet in erkentenis heeft gehouden en eigenlijk het alleen maar waardig gemaakt heeft om uitgeroeid te worden. Maar dat God dan toch in die stille raad des vredes gedachten des vredes heeft over een arm en een verloren zondaar. En dat hij dat alleen maar doet omwille van de meerdere Jonathan. En dat is de Heere Jezus Christus, de Zoon van God. Omdat God de Vader immers in verlegenheid heeft uitgeroepen, hoe zal ik ze dan die weldadigheid bewijzen? Zonder dat het ten koste gaat van het recht dat ik eigenlijk hen uit moet roeien. En dat toen de Zoon van God in die stille raad des vredes naar voren kwam, en dat hij het eigenlijk net als Jonathan deed, met eerbied gesproken, dat hij het allereerst opnam voor zijn vader. Zoals Jonathan het opnam voor David. En dat hij tegen David zei, voorzeker u zult koning worden. Zo heeft Jezus de Zoon van God ook gezegd tegen zijn vader, voorzeker vader, aan uw recht moet voldaan worden. En dat betekent eigenlijk dat hij gedood moet worden. Maar dat hij ook net als Jonathan het opnam voor dat zaad, wat van eeuwigheid al uitverkoren is tot de zaligheid en gegeven is aan de Zoon van God om zalig te maken. En dat hij gezegd heeft, zie, ik kom om uw wil te doen. Opdat er een verbond der verlossing gesloten wordt. Een eeuwig verbond der verlossing, waarin de Vader en de Zoon samenstemmen aangaande het bewijzen van Gods weldadigheid. Aan wie eigenlijk? Ja, Aan iemand die in Lodebar woont. Woont hier ook iemand in Lodebar? Daar wonen wij allemaal van nature, o gemeente. In een land waar de vloek op rust. In een land waar geen belofte aan verbonden is. In een land waarin je om moet komen. In een land waar een mens zich schuilhoudt om uit de handen van God te blijven. Omdat hij probeert de dood te ontvluchten. Is dat ook bij u zo? Dat u zo, ik wil met rust gelaten worden, dominee. En ik zie wel wat er van komt. Of dat je zegt, nou ja, goed, ik zit hier ook in rusten. Ik bekommer me ook nergens over eigenlijk. Ik voel me, ik waan me eigenlijk, dat is het eigenlijk hoor. Ik waan me eigenlijk veilig in Lodebar. En ik wil eigenlijk ook niet gestoord worden in mijn positie. Ook niet door de prediking van het woord. Ze moeten niet te dicht bij me komen. En toch is dat een roeping van al Gods knechten gemeente. Maar wat is dan een wonder als de Heere aan zo'n iemand denkt. En dan ook nog iemand die kreupel is. Kreupel aan beide voeten. En het is een beeld geweten van wie wij geworden zijn, ons in diepe val in Adam. Want dat is nog een veel ernstigere val dan Mefiboset moest meemaken als jongetje. Toen hij uit de handen van zijn voedster viel. Maar wij zijn in de dood gevallen, gemeente. Geestelijk kreupel geworden. Dat betekent dat een mens zelf van nature niet in staat is om ook maar ene stap naar God te zetten. En zo ligt een mens verloren in zijn geestelijke doodstaat. En woont hij in Lodebar en leeft hij daar zijn leventje maar een beetje uit. En probeert hij er waar wat van te maken daar in Lodebar. En misschien is dat bij u ook wel zo. En dat u zegt, nou ja, ik heb nog wel een aardig leventje zo in Lodebar. Ik kan het er nog wel aardig in uithouden. En ja, ik voel me eigenlijk sinds ik ja, wat opgroei, ook in mijn godsdienst, best wel rustig en op mijn gemak. En ja, ik kan het hier eigenlijk wel uithouden. Maar weet u wat u dan wel zegt? En wat u dan denkt? Dat betekent dat u voor eeuwig verloren zult gaan. Maar wat is het dan een wonder, gemeente, als God een mens niet verloren laat gaan. Als God gedachten des vredes heeft. En ik hoop dat er bij u een gebed opkomt. En dat u dan ook bidt, Heere, zou u dan ook aan mij willen denken? Zou u dan ook mij uw weldadigheid willen bewijzen? Want dan moet God zelf wel aan te pas komen, hoor gemeente. Want wat gebeurt er? En dan komen we bij onze tweede gedachte, Davids opdracht. Als Siba dat verteld heeft, dan aarzelt David niet. En dan zegt David tegen Siba, span de wagens aan en haal hem. En zo gezegd, zo gedaan. En kijk jongens en meisjes, daar gaan de soldaten van David. Ze trekken uit Jeruzalem naar de Jordaan. Ze steken over en zij gaan naar Lodebar. En als zij daar dan aankomen in Lodebar en de wagen stopt voor het huis waar Mefiboset woont. En als Mefiboset dan uit het raam kijkt, jongens en meisjes, dan kan ik me dat zo voorstellen dat hij schrikt. Hij denkt, wat is dit? Wat is dit? Hij ziet gelijk aan de wagen dat het een wagen van de koning is. En dat het soldaten van de koning zijn. Hij, hij, Hij kan niet vluchten. Hij is immers verlamd. En ja, als de soldaten dan binnenkomen, ja, dan zeggen ze, ja, Mefiboset, je moet mee, je moet mee. En ja, dan valt ook zijn naam, hè, Mefiboset heet hij. Want die naam die betekent schande, schande. Iemand die schande draagt, die schande uitdraagt, niet zo'n mooie naam. En de soldaten die zeggen niet waarom ze Mefiboset meenemen, dat staat er niet. Dat houden ze voor Mefiboset verborgen en we kunnen ook gerust ervan uitgaan dat dat zo is, gemeente, gelet op de reactie van Mefiboset. Wat zal Mefiboset toch gebeefd hebben, jongens en meisjes? Wat zal hij toch bang zijn geworden als hij op de wagen van koning David meegenomen wordt naar het kasteel van koning David. En de soldaten nemen hem mee het kasteel naar binnen. En zij zetten hem op de grond voor koning David. En dan buigt hij voor koning David neer. Hij durft niet op te kijken naar David, want hij denkt, dit wordt mijn dood. Mefiboset. Zie, hier is uw knecht. Hoor je de klank in de woorden van David? Mefiboset. Ik kan me zo voorstellen, gemeente, dat in die klank al iets doorklonk van Davids voornemen. Zie hier uw knecht. En daarmee laat Mefiboset zien hoe hij zich voelt. Dat hij zich wil onderwerpen aan David, de koning. En dan zegt David, vrees niet, want David die ziet dat wel, dat Mefiboset bang is, jongens en meisjes, dat hij beeft aan alle kanten. Vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen. Om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven. En gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Wat hoort Mefiboset nu? Hij zal weldadigheid ontvangen, goede tierenheid ontvangen. Hij zal alles terugkrijgen van zijn vader, zijn grootvader Saul. En hij zal elke dag mogen eten aan koningstafel. Hoort hij dat goed? En dat om zijn vaders Jonathans wil. En wat gebeurt er dan bij Mefiboset? Dan buigt hij nog dieper, nog dieper. En dan zegt hij het ook. Wat is uw knecht dat gij omgezien hebt naar een dode hand als ik ben? Hij kan het niet vatten. Zo groot wonder. En hij buigt nog dieper en hij valt in het stof voor deze koning, deze goede koning neer, David, om zijn vaders Jonathans wil. Een dode hond, zo typeert hij zichzelf. Niet alleen een knecht, maar ook een dode hond. Nou, een hond, dat moet u weten, gemeente, dat is in het Oude Testament een onrein dier. En als dan ook nog zo'n hond dood is, dan is dat een dubbel onrein dier. Die je absoluut niet aan mocht raken. Dus hij duidt zich hier als iemand die dubbel onrein is. Die het onwaardig is dat hem zulke grote weldaad te beurt valt, gemeente. Dubbel onrein. En zo valt hij als een rechterloze voor het aangezicht van David. En gemeente, wat is dat toch een treffend beeld. Wanneer het God behaagt om zo'n arme zondaar die in Lodebar woont, in een land van ellende, een land zonder belofte, een land dat alleen maar getekend is door de dood, een persoon die de dood heeft verdiend, die kreupel is aan beide voeten, die echt niet kan vluchten voor wie dan ook. En dat God het behaagt om zo'n iemand op te halen. Nee, niet om die persoon, niet om u, niet om mij gemeend. Maar om de meerdere Jonathan wil. Om Jezus wil. Jezus die borg geworden is van een zoveel beter verbond, zegt de apostel Paulus in Hebreeën 7 vers 22. Een onwankelbaar verbond, waarin hij de verbondsmiddelaar is. Diezelfde verdienende oorzaak is, omwille van hem alleen. Kan God vanmorgen zo'n arme zondaar in ons midden ophalen? Want is dat ook uw waarnemen dat u zegt, ik moet ook opgehaald, dominee. Er is niets in mij dat naar God zoekt. Er is niets in mij dat naar God vraagt. En ik kan uit mijzelf ook niet tot hem komen. Dat grote wonder, waarvan de profeet Jesaja ook zegt, ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. Dat is het wonder, gemeente. En dan in de toestand waarin Mefiboset zich verkeert, dat is in angst, in bangheid. Want ja, als dan de wagen van de koning stilstaat, dan wordt hij bevreesd. Dan denkt hij, dit wordt sterven. En zo zal het ook zijn wanneer God een zondaar gaat arresteren, gemeente. Wanneer hij stilgezet wordt, dan gaat hij dat geloven. Nou ben ik erbij. Dit wordt sterven. En ik kan niet sterven. Want wanneer God een zondaar arresteert in zijn leven, dan houdt God ook aanvankelijk zijn bedoeling achterwege. Verborgen. Hij brengt een zondaar toch eerst in de verontrusting. Hij doet zijn geweten ontwaken. En laat hem zien dat hij niet uit de handen van God kan blijven. Hoe ver hij zich ook verstopt voor de Heer. En dan laat God hem ook zien dat er ook geen ontkomen meer aan is. Hij kan niet vluchten. Hij is net als Mefiboset. Hij kan niet uit de hand van God blijven. Wat zou God toch met hem voor hebben? Er is toch maar één ding wat God kan doen als God een zondaar ontdekt aan zichzelf. Hoe hij in opstand gekomen is tegen God zijn schepper en hoe hij tegen God zijn schepper gezondigd heeft. Dat hij de dood verdiend heeft. Wat is die wagen dan, dominee? Die wagen die bevindt zich hier in uw midden. Die wagen, dat is de bediening van het woord van God. Zingt de dichter van Psalm 45 dat niet rijdt voorspoedig op het woord uw waarheid. Als die grote koning zijn werk gaat doen om die pijlen af te schieten. Die pijlen van goddelijke verkiezende liefde. Die liefde die een zondaar in het hart verbreekt en verslagen maakt van geest. en doet uitroepen, draag mij uit, want ik ben gewond. Kijk, en zo wordt hij dan meegenomen. En dan zien wij in David het beeld van God gemeen. Want een mens heeft met God te doen. En als God dan een mens arresteert, met de gedachte om hem goedertierenheid te bewijzen, dan doet God dat om Jezus wil. Dat is het geheim. Maar dat weten die Mefibosethen niet. Dat was voor Mefibosethen verborgen. En zo is dat ook met een verslagen zondaar. Die weet dat niet. Die ziet dat niet. Die denkt dit wordt omkomen. En als hij dan aan de voeten gebracht wordt van een heilige en een rechtvaardig God, dan kan het niet anders dan dat hij neervalt in de verootmoediging voor God. Dan kan het niet anders dan dat God dat vonnis moet uitvoeren, gemeente, van de dood. Dat je leert in je leven, Heer, dat zal nou recht zijn. Dat u mij straft naar mijn ongerechtigheden. Maar als een zondaar door genade zo mag buigen onder dat rechtvaardig oordeel van God, dan is het moment aangebroken dat zijn naam wordt genoemd. Mefibosethet. Mefibosethet. Is hier ook een Mefibosethet in ons midden? Een dochter der schande. Een zoon der schande. God weet alles van Joden. Echt waar. Je kunt het voor de mensen verbergen. Maar God die legt alles bloot. Wat je in het verleden allemaal gedaan hebt. Wat je gedacht hebt. Wat je begeerd hebt. Maar zalig is die man, die vrouw, die in zijn leven zo ontdekt en ontbloot wordt. Maar dat hij dan die naam hoort noemen. Wat is je naam? Adam. Waar zijt gij? Zondaar. Zo heet je toch? Of niet soms? Geen opgeknapt meisje meer. Geen opgepoetste jongen meer. Ook niet een oude man die zegt, ik heb mijn leven lang gebeden, ik heb het nooit gekregen. Maar echt als een goddeloze openbaar komt. Maar dat je toch in dat woord de liefde, de opzoekende liefde van God. Dat is Gods lust gemeen. Echt waar. Ik lees u Gods woord voor, om dat te bewijzen. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, zo ik lust heb in de dood van. Nou, wat staat er? Van de goddeloze. Nee, toch dominee, dat staat er toch niet. Jawel, dat staat er echt. Van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust. Dat de goddeloze zich bekeren en leven. Bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Dan valt er een woord in je hart. Een woord van genade. Dat kan dit woord zijn, Ezechiël 33 vers 11. Dat je zegt, dat woord dat viel zo in mijn hart, dominee. Nee, wie boos het. En dan openbaart zich de eerste vrucht van de wedergeboorte gemeente. Als Mefibosethet zegt, zie hier uw knecht. Want dan wordt een onwillige zondaar gewillig gemaakt. Om zich te onderwerpen aan die God die geen lust heeft in je dood. Zie hier is uw knecht. En in die belijdenis, daarin geeft Mefibosethet eigenlijk aan, u mag alles doen met mij wat u wil. Zie hier uw knecht. Daarin belijdt hij ook eigenlijk wat apostel Paulus in zijn bekering ook zegt. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Is hier iemand in ons midden die zo ook verbroken en verslagen van hart is en zegt: zie, Heere, hier ben ik. Doe maar wat u met mij wil. Maar dat de liefde ook in het hart gevoeld wordt. Dat je echt ook een hartelijke begeerte hebt om zijn wil te mogen doen. En wat is het dan een wonder, gemeente, als God dat gaat verklaren, waarom hij zo met je omgaat. Dat hij niet handelt naar zijn rechtvaardig oordeel. Dat hij je niet doodslaat aan zijn voeten. Maar dat hij in ontferming neerziet op je. Dat hij zegt: vrees niet. En dan drijft hij die bange vrees uit, gemeente. Om zo het beginseltje van het ware geloof te gaan werken in het hart. In de belofte Gods. Want dan komt David met het ik zal. En zo zal God ook komen met dat ik zal zekerlijk weldadigheid bewijzen aan je. Om uw vaders Jonathans wil. Ik zal je alles teruggeven wat je kwijtgeraakt bent. En je zult gedurig aan mijn tafel eten van mijn brood. En gemeente, wat gebeurt er dan met Mefiboset? Wat gebeurt er dan met iemand die zo'n belofte krijgt? Vrees niet, ik zal zekerlijk weldadigheid, Gods weldadigheid bewijzen om uw vaders Jonathans wil. Is het dan zo dat Mefiboset dan omhoog kijkt en dat hij dan zegt: jongen, heb ik dat eventjes mooi voor elkaar? En dat hij om zich heen kijkt en dat hij denkt alles terug te krijgen en straks aan de koningstafel te zitten. Nee, gemeente. Want er staat dat Mefiboset die zegt: wat is uw knecht dat ge omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Dat vernedert nog meer. Dat verootmoedigt nog meer, gemeente. Als je dat maar beleeft, dat God dan gaat spreken tot je ziel. En dat daar geloof in meekomt. Daar word je geen groot mens mee. Maar daar word je klein mee. Klein, vol van verwondering. Vol van verootmoediging. Ik uw knecht. Wat hebt u eigenlijk aan mij? Ik heb u niets te bieden. Ik ben een dode hond. Een onrein dier. En dan nog dood ook. Ik kan niets voor u betekenen. En dat was bij Mefiboset ook letterlijk zo. Want de koningen van die dagen die dulden absoluut geen mensen met gebreken in hun omgeving. Die moesten perfecte mensen, perfecte vrouwen in hun omgeving hebben. En zeker niet met zo'n naam. Een naam die betekent iemand die schande ademt. Kennen we daar iets van? Van die opzoekende liefde. Dat God omgezien heeft naar mij als naar een dode hond. Die de naam Mefiboset draagt. Zo brengt God de mens aan een eind door gemeente. Echt waar. Maar dat is nou juist zo gelukkig. Als een mens uitgewerkt raakt. En ophoudt om zich nog langer op te knappen voor God. En dat hij gewoon totaal uitgekleed wordt door de wet. En in zijn schande gezet wordt voor het aangezicht. Niet voor de mensen hoor. Niet voor de mensen. Nee. Dan kun je hier in je nette pak zitten. Maar in het verborgene voor God. Dat je zegt, als de mensen het eens zouden zien. De mensen het eens zouden weten. Maar dat je zo aan de voeten van een genade God gebracht wordt. Is dat niet een groot wonder, gemeente? En dat om, om uw vaders Jonathans wil. Alleen om de genoegdoening van Christus wil. Dat hij genoeg gedaan heeft. Echt genoeg gedaan heeft. Dat hij in het lode bar der ellende gebracht is. En dat aan hem de naam Mephibozet gegeven werd. En dat God met hem ging afrekenen. En dat het echt genoeg was. Was het dan niet genoeg toen hij daar kroop in Gethsemane en dat zijn zweet werd als grote droppelen bloeds? Nee. Was het dan nog niet genoeg toen hij daar het doodsvonnis te horen kreeg voor het aangezicht van Caïphas? Nee. Was het dan nog niet genoeg toen hij veroordeeld werd door Pontius Pilatus? Nee, gemeente. Was het dan nog niet genoeg toen hij veroordeeld werd tot de vervloekte kruisdood? Nee. Was het dan nog niet genoeg toen hij daar genageld werd aan het kruis? Nee, nog niet. Wanneer was het genoeg toen hij de vervloekte dood stierf voor Mephibozet, gemeente? Omdat dat verbond bezegeld moest worden met bloed, met het bloed des verbonds. Ik zal je zeker weldadigheid bewijzen. Om uw vaders Jonathans wil. Dat verootmoedigt gemeente. Wanneer we daar iets van mogen kennen. Gaat David dat uitvoeren? Onze derde gedachte. Jazeker. Hij geeft direct de opdracht aan Ziba. Om er werk van te maken. Alles terug te geven aan Mephibozet. Van het verloren goed van het huis van Saul. Alle landen, knechten, personeel, boerderijen. Hij krijgt het allemaal terug. En Mephibozet kan dat zelf allemaal niet bewerken natuurlijk. Want hij is ook kreupel aan zijn beide voeten. Maar dat hoeft ook niet. Alles krijgt hij terug. En er komt nog iets extra's bij. Dat hij namelijk elke dag aan koningstafel mag zitten. En dat hij gelijkgesteld wordt aan de zonen van de koning. Om daar met de koning te mogen heten. Gemeente, wat is dat een groot wonder. Hoe zal Mephibozet dat beleefd hebben als dat werkelijkheid werd in zijn leven, dat hij meegenomen werd naar het land van zijn grootvader Saul, dat eigenlijk zijn vader Jonathan zou erven, dat hij was immers de kroonprins en hij was nog de enige zoon van Jonathan en dat hij dat mocht bezien, dat land. Elke keer moest hij natuurlijk wel er gebracht worden en weer teruggebracht worden. Hij mocht wonen in Jeruzalem, niet langer meer in Lodebar wonen, nee, maar in Jeruzalem wonen. En elke keer werd hij gebracht in het paleis van de koning, jongens en meisjes. En dan mocht hij dan weer aan de tafel van David zitten. En ja, gemeente, dat, ja, hoe zal Mephibozet dat beleefd hebben? Dat zal hij beleefd hebben als een groot wonder. En daarom die vraag die hij stelde toen David die belofte heeft uitgesproken van wat is uw knecht? Is hij niet meer dan een dode hond dat u naar hem omgezien hebt? Dat is een vraag, gemeente, die komt zo'n Mephibozet nooit te boven. Echt niet. Dat hij elke dag weer opgehaald wordt en dat hij gelijk behandeld wordt aan de zonen van de koning. En ja, geliefde gemeente. En Mephibozeth, hij was getrouwd, zo lezen wij in het hoofdstuk. En toen had hij zijn zoon Micha genoemd. En dat betekent, wie is gelijk aan God? Wie is gelijk aan God? En zal dat niet gesproken hebben, die naam Micha? Hij was getrouwd. En zal hij dat niet gezegd hebben? Ook tegen zijn vrouw. Wie is gelijk aan onze God? Die armen opricht uit het zwijk. Nooddruftigen van elk verstoten. Die wil hij verschonen. Wat een wonder, hè. Wat gaat die naam dan spreken? Want gemeente, als we bij de profeet Micha lezen. Dan gaat aan het eind de profeet Micha zijn naam gebruiken om te roemen in God. Dan gaat hij zeggen, wie is aan onze God gelijk? Wie is gelijk aan God die vergeeft? Zo is het eigenlijk. Dat is het wonder, gemeente. En zo is het ook met een arm en een verloren zondaar die Gods goedertierenheid om Jezus wil ontvangt. Wat gaat de Heere dan doen? Dan gaat de Heere, die gaat hem herschapen naar zijn beeld. Herstellen in zijn positie. Dan krijgt hij alles weer terug wat hij in Adam kwijtgeraakt is, gemeente. Nee, dat zal hij niet ontvangen als een rechthebbend mens. Maar als een begenadigd zondaar. Dat zal voor iemand die dat mee mag maken in zijn leven zo'n groot wonder worden, gemeente. Dat hij net als Mephibozeth allereerst uit Lodebar gehaald is en dat hij mag wonen in Jeruzalem. En Jeruzalem is in de Heilige Schrift het beeld van Gods kerk. Dat hij ingelijfd mag worden in dat lichaam van Christus. En dat hij een levend lidmaat mag worden van die kerk die eenmaal zalig zal worden. Dat nieuwe Jeruzalem. En dat hij delen mag in de voorrechten van die kerk. Zoals zondag 7 ons dat zo kostelijk verklaart wanneer het gaat over het ware geloof. Dat niet alleen anderen, maar ook mij genade is geschied, dat God de weldaden van het genadeverbond gaat schenken. En dat God dan ook het ware geloof gaat geven. En dat God ook dan dat geloof in de beoefening gaat brengen. Want dat is een zaak van oefeningen, gemeente, om je dat bewust te gaan worden. Wat er nou eigenlijk gebeurd is in je leven. Wat dat nou allemaal betekent, wat David gezegd heeft, wat God gezegd heeft in die toezegging. Dat is een zaak van oefeningen, om daarin ook verzekerd te mogen worden dat het echt zo is. Dat dat toegepast wordt in je leven. Zoals Mephibozeth elke dag weer binnengehaald wordt in het koningspaleis. Ga maar zitten, Mephibozeth, op je plek. Kijk. Ja, je mag naast mijn zonen zitten. Nee, je bent voor mij niet anders. Je bent net als die andere kinderen van God. Heb je dat wel eens beleefd? Dat je zegt, ik, Heere, mag ik ook zo eentje zijn? Want je ziet Gods volk toch als bomen wandelen. Dat je zegt, ja, Heere, maar heb u mij dan ook bewelddadigd? En dat je het echt van het gegevene moet hebben, zoals David dat ook elke keer bij Mephibozeth heeft gedaan. Door Mephibozeth eigenlijk daarvan te verzekeren. Wat hij nou om Jonathans wil, heeft ontvangen. Want ja, een mens die krijgt wel alles in de wedergeboorte. Maar dat is hij zich niet bewust. wat dat allemaal is. Ach, dat is ten diepste maar heel weinig ten opzichte van het vele wat hij in zijn herstelde positie weer ontvangt, gemeent. Dat hij hersteld wordt in het drievoudig ambt van koning, priester en profeet. En dat hij een erfgenaam is van het eeuwige leven. Een erfgenaam van God, een erfgenaam van Christus. Dat hij daar mag delen in de weldaden van al Gods kinderen. Dat hij eeuwig mag wonen in Jeruzalem. Nee, dat is hij zich niet bewust, gemeente. Dat wordt hij zich gaandeweg met vallen en opstaan bewust. Hij wordt in één keer steenrijk. Maar er staat ook iets bij. Alzo woonde Mephibozet te Jeruzalem, omdat hij gedurig at aan s koningstafel. Hij mocht daar dus gebruik van maken, doordat hij dat kreeg te geloven. Het is echt zo, Mephibozet. Sta er nou ook naar, kinderen van God in ons midden, om dat telkens ook in je leven bevestigd te krijgen. Maar daar staat er ook iets bij. En hij was kreupel aan beide voeten. Ja, zo is het, gemeente. En zo blijft het. Daar werd hij niet van hersteld. Hij moest elke keer er weer naar gedragen worden. Naar datgene wat hij terug had gekregen van David. En elke keer weer gedragen worden aan de tafel van David. Hij kon zelf niet naar dat buffet lopen om daar wat vandaan te pakken. Nee, het moest bij hem gebracht worden. Of ze moesten hem halen. En zo is het geestelijk ook, gemeen. Gods kinderen kunnen niet enige loze oefening zelf maken. Dat moet hen elke keer weer geschonken worden. En dat houdt hen afhankelijk aan de troon der genade. En in hun waarneming wonen ze wel in Jeruzalem, jazeker, maar dan wel in de Kreupelstraat, zegt Kolbrugge. En Kolbrugge die heeft dat zelf zo goed geleerd in zijn leven. Niet alleen in het stuk van de rechtvaardigmaking, maar ook in het stuk van de heiligmaking. Dat dat ook hem geschonken moet worden en toegerekend moet worden, om Jonathans wil. Dat alles nou in Christus vast ligt. En dat hij dat door het ware geloof mag aannemen. Uit vrije genade alleen. Weliswaar als een kreupele. In de Kreupelstraat, dat betekent ook als een arm en ellendig zondaar die in zichzelf niets heeft dan schande. Hij draagt die naam Mephibozet tot aan zijn dood toe. Iemand die schande ademt. Lieve gemeente, is hier ook in ons midden zo'n beweldadigde zondaar. Die daar echt klein onder gemaakt is en klein onder mag blijven. En echt met ootmoed is bekleed en leeft uit het wonder van vrije genade. En die vraag nooit ontgroeit, wat is uw knecht? Dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben. En dat je echt ook dat nabeleidt. Met Psalm 72. Nooddruftigen zal hij verschonen. Dat is ook voor u, onbekeerde zondaar, een aansporing om niet te wanhopen. Aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing komen. Hij slaat hun zielen gaar. Sla mijn ziel toch ook ga, Heer. Haal mij toch ook op met de wagen van vrije genade, opdat ik ook aan uw voeten gebracht mag worden. Om Jonathans wil. Om de meerdere Jonathan. Al zijn geweld en list bestrijden. Al gaat het nog zo hoog. Hun bloed. Hun tranen. En hun lijden zijn dierbaar. In zijn oog. Amen. MUZIEK.
eindigen met gebed. Heere, wij bidden en smeken van u of gij het woord toch wilt toepassen aan onze harten. Ach Heere, niemand hoeft toch wanhopig de kerk uit te gaan. Want er is tot doen aan. Want u neemt geen redenen uit de mens. Want er is niets uit de mens wat u een aanleiding geeft om hem weldadigheid te bewijzen. Maar u neemt redenen uit uzelf. Ja, om de meerdere Jonathans wil. Om Jezus wil. En Heere, zou u dat ook nog in ons midden willen doen. En dat uw volk en kinderen zich mochten verblijden in uw huis. Zoals we dat lezen in de gelijkenis van de verloren zoon. En zij begonnen vrolijk te zijn. Wat blijdschap smaakt mijn ziel. Wanneer ik voor u kniel. In het huis dat gij u hebt gesticht. Heere, geef toch dat we zo ook uw woning lief mogen hebben. En dat wij ook andermaal vanmiddag naar uw huis zullen gaan. Of mee zullen luisteren via de livestream. Heere, doe niet naar onze zonden en hoor ons in de vergeving ervan. En dat om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen wij het vijfde vers van Psalm 68. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
Zelf niet.